Het lied na de verkondiging is opwekking 505. Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Wat denk ik wel opgevallen is in de gedeelte die we lazen, en ik heb ook bij het lezen de klemtoon daarop gelegd, dat is de stelligheid van de uitspraken van Jezus. Jullie zullen hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat. Je kunt vragen wat je wilt, en het zal gebeuren. Wat jullie de Vader in mijn naam vragen, ik zal het doen. Vraag het, en je zult ontvangen. Je vreugde zal volmaakt zijn. Ik hou echt van zulke uitspraken. Heerlijk. Maar wat zijn ze ongelooflijk moeilijk. Hoe vaak heb ik zelf al niet gebeden in Jezus' naam? En heb ik anderen horen bidden in Jezus' naam? En zijn die dingen toch niet verhoord? Althans, voor mij niet zichtbaar. Doen wij dan iets verkeerd? Is ons geloof dan niet groot genoeg? Ik dacht aan de uitspraak van Jezus in Matthäus 21. Alles waarom jullie in je gebeden vragen, zullen jullie krijgen. Ah, weer zo'n radicale uitspraak. Als je maar gelooft, zei hij erachteraan. En dan denk ik, ja, misschien geloof ik dan wel niet genoeg. Deze uitspraken van Jezus zijn al heel vaak aanleiding geweest tot misverstand. En zelfs tot een crisis in geloof voor mensen. En hoe komt dat? Omdat we ze dan losmaken uit het verband waarin ze staan. En als we dat doen, dan gaat het mis. Dan gaat het echt mis. Als je woorden van Jezus losmaakt, en of het nou gaat om uitverkiezing of doop, om maar eens even wat kerkelijke thema's te noemen. Misschien als je niet gewend bent in de kerk te komen, dan zeg je dat niet zo heel veel. Nou, moet je het maar weer even vergeten dan voor nu. Maar of het nou om doop gaat, of uitverkiezing, of nu om gebedsverhoring. Als je die woorden losmaakt uit de gedeelte waarin ze staan, en je verstaat niet wat Jezus nou echt wil zeggen, dan kan het echt schadelijk worden. Het kan schadelijk worden voor je geloof. Je kunt enorm teleurgesteld raken in God, dat Hij niet gegeven heeft waar je zo nadrukkelijk om gevraagd had. En je had zoveel geloof dat God het zou doen. Je kunt er enorm gefrustreerd van raken. Of heel erg in de put. Omdat je denkt, ja, ik heb het wel gebeden, maar mijn geloof was vast niet groot genoeg. En daarom heeft God het natuurlijk niet verhoord. We zullen dus heel goed moeten kijken wat Jezus met dit gedeelte bedoelt. Waarom zegt Hij dit? En ik gaf niet voor niets die voorzet van die hoofdstukken. Want als je die hoofdstukken leest, dan zit daar toch al dat is de setting. Zonder die setting kun je echt niet begrijpen wat Jezus hier bedoelt. Jezus is, als Hij dit zegt, nog bij zijn discipelen. En Hij heeft wonderen en tekenen gedaan. En Hij heeft hen ook de volmacht daarvoor gegeven. Hij heeft ze op pad gestuurd. Eerst 12, 2 aan 2. En toen nog een keer 70. En misschien heeft Hij er nog wel meer uitgestuurd, wat niet beschreven staat. En ze hebben geweldige dingen gedaan. Ze hebben dezelfde dingen gedaan als Jezus. Ze hebben doden opgewekt. Ze hebben zieken genezen. Mensen die verlamd waren, die konden weer lopen. Doven konden weer horen. Blinden konden weer zien. En ze komen ontzettend enthousiast terug bij Jezus. Zelfs de demonen die moesten vluchten toen we spraken in uw naam. En het lijkt alsof daar vanavond, als Jezus dit zegt, niet zo heel veel meer van over is. Van dat triomfantelijke. De setting is heel droevig. Jezus staat op het punt gevangen genomen en gedood te worden. En de discipelen kunnen dat maar moeilijk vatten. Ondanks dat Jezus dat een aantal keren heeft aangekondigd, kunnen ze maar moeilijk vatten wat er nou echt gaat gebeuren. Maar toch voelen ze wel iets van het indringende van dit moment. En Jezus zeker. Het raakt hem, hoofdstuk 13 vers 21. Nadat Hij dit gezegd had, werd Jezus diep bedroefd. En ook de discipelen zijn bedroefd. Al begrijpen ze dan niet helemaal precies wat er gebeurt. En Jezus troost ze. Hoofdstuk 16, vers 22. Jullie hebben nu verdriet, zegt Hij, maar ik zal jullie terugzien. En dan zul je blij zijn. En niemand zal je vreugde afnemen. Dat is mooi. Ze zullen Hem terugzien. Maar wat wij weten, en zij toen denk ik nog niet, maar in elk geval een aantal weken later wel, dat is dat Jezus na zijn opstanding toch weer weg zal gaan. Hij verschijnt dan wel weer levend aan ze, maar hij gaat toch weer weg. Daar hebben we donderdag bij stilgestaan. Hemelvaart. Terug naar de hemel, waar hij vandaan kwam. Dus hun vreugde zou maar kort duren. Ja, maar daar spreekt Jezus nu juist over. Want Jezus kijkt verder vooruit. Hij kijkt nu al uit over de kruisdood die hij moet ondergaan. Hij kijkt nu al uit over de opstanding en ook over de hemelvaart naar Pinksteren. En over dat moment heeft hij het. Het moment dat hij terug is bij zijn Vader in de hemel en de Heilige Geest zal geven aan zijn leerlingen. Want, hoofdstuk 14, vers 18, hij zal ze niet als weeskinderen achterlaten. De Heilige Geest zal komen om hen alles te leren wat nodig is. Alles wat ze op dat moment wel aanhoren. Ze horen wel met hun oren dat Jezus het zegt. Maar ze kunnen het niet vatten. En je kunt het ze niet kwalijk nemen. Het zou bij ons net zo zijn. Ze kunnen het niet vatten. En ze zullen de Heilige Geest nodig hebben om het echt te kunnen begrijpen. De Heilige Geest die zal komen om hen te leiden. En kracht te geven. En troost. Om hen gaven te geven van de Geest. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die zijn één. Even verderop staat, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben. En mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Wanneer de Heilige Geest in iemand komt wonen, komen God en Jezus zelf in hem wonen. En daarom kan Jezus zeggen, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik zal bij jullie zijn en met jullie zijn. Altijd. En ik dacht, toen ik dit schreef, van nu zouden we eigenlijk gewoon een paar minuten stil moeten zijn. En bij onszelf nadenken van, wat wil dat nou zeggen? Dat God zegt, ik kom in jou wonen door mijn Heilige Geest. Dat is toch onvoorstelbaar? Denk daar nou eens gewoon over na, waar je nu zit. Dat God hier zegt, ik beloof, ik kom met mijn Heilige Geest in jou wonen. God zelf is met je, Immanuel, God met ons. Ik kan er niet bij, echt niet. Maar God doet dat. Jezus zegt, ik kom bij je wonen, in je. Alleen dit al, daar raak je toch nooit over uitgedacht. Dat God die zo machtig en heilig is en ver weg, tegelijk zo dichtbij wil komen en zelfs in jou wil wonen. En nu snap je ook dat Jezus zegt, jullie vreugde, die zal niemand je meer wegnemen. En dat kan niet, als Jezus zelf in jou woont, die vreugde, die neemt niemand je af. Wat zegt Jezus dan? Hij zegt, straks als ik in de hemel ben, dan mag je bidden in mijn naam. Tot nu toe heb je dat nog niet gedaan. Je hebt nog niets gevraagd in mijn naam. Het staat er heel stellig. Je hebt totaal nog niets gevraagd in mijn naam. Maar straks wel. En dan geef ik het je. Wat je ook vraagt in mijn naam, ik geef het je. Nou, eerst iets over dat begrip naam. Ik las een boekje van Wijlen professor Versteeg over gebed. En ja, het is jammer dat het niet meer nieuw te krijgen is, want het is een prachtig boekje. En hij laat heel mooi zien iets waar ik eigenlijk nooit bij stilgestaan had. Het verschil tussen bidden in Jezus' naam en bidden om Jezus' wil. En zou je zeggen, ja, waar gaat dat nou over? Nou, heel vaak sluiten wij onze gebeden af met de woorden om Jezus' wil. En dat is goed hoor, om te doen. We zeggen soms ook in Jezus' naam. En we gebruiken dat heel vaak door elkaar heen. Tenminste, ik heb dat tot nu toe vrijwel altijd gedaan. Maar hij zegt, nee, daar zit een heel groot verschil in. Om Jezus' wil, dat zou je namelijk bij ieder gebed kunnen zeggen. Om Jezus' wil zeggen, de enige reden waarom je bij God kunt komen, dat is om wat Jezus gedaan heeft. Door zijn dood, door zijn lijden en dood en door zijn opstanding heb je toegang tot God de Vader. Had hij dat niet gedaan, dan was er helemaal niks te bidden geweest. Hij heeft het wel gedaan en daardoor heb je toegang. Om Jezus' wil. Dus dat is goed. Dat past eigenlijk op elk gebed. En zeker als je dat realiseert terwijl je het uitspreekt, dan is het alleen maar goed om die woorden te gebruiken. Om Jezus wil. Maar in Jezus' naam, dat is echt iets anders. In iemands naam in de Bijbel komt uit wie hij is en wat hij is. En dat geldt wel heel in het bijzonder voor God zelf. Toen God zijn naam aan Mozes bekendmaakte, een grote leider in eeuwen voor Jezus, een leider van het volk. Je leest dat in de Bijbelboek Exodus. Toen God zijn naam aan Mozes bekendmaakte, was dat meer dan alleen maar een naam. Zo van, ik stel me nu even voor. Ik heet God. Nee, God liet iets van zichzelf zien, van wie hij is. En hij zei, ik ben. Wat zoveel wil zeggen als, ik ben erbij. Nou, met die naam kon Mozes ook teruggaan naar het volk. En kon hij ook zeggen, ik ben, is erbij. En dat had ook met volmacht te maken. Want Mozes had twijfel, zal het volk mij wel accepteren als leider? U zegt dat wel, God, tegen mij, dat ik dat moet doen. Maar gaat dat volk mij wel accepteren? Ja, zegt God, want ik geef je volmacht. En ik geef je mijn naam. Dus de naam van God is dat God er zelf bij is. Nou, zo moet je ook kijken naar wat Jezus zegt. In Jezus' naam. In Jezus' naam wil zeggen, Jezus is erbij. Hij is het zelf. Je vindt daar een heel mooi voorbeeld van in Handelingen 3, vers 16. Daar zegt een van de leerlingen van Jezus, Petrus, over iemand die eerst verlamd was, maar die nu weer kan lopen. Het komt door Jezus' naam. En door het geloof in Jezus' naam, dat deze man nu kan lopen. De naam en de persoon hebben alles met elkaar te maken in de Bijbel. Wanneer Jezus dit zegt, is zijn naam nog niet volledig geopenbaard. Hij moet nog lijden, hij moet nog sterven, hij moet nog opstaan. En dat hoorde allemaal bij zijn naam. Die naam, dat is zelfopenbaring, wie je bent en wat je gedaan hebt. En over dat moment heeft Jezus het, wanneer dat allemaal achter de rug is. Wanneer zijn naam volledig duidelijk is en duidelijk is wat hij allemaal gedaan heeft. Dan, als hij zit aan de rechterhand van God de Vader, dan mag je bidden in mijn naam, zegt Jezus. Dan staat mijn naam ergens voor. Nou, wat wil het dan zeggen in Jezus' naam bidden? Dat wil niets anders zeggen dan dat we dingen bidden waar Jezus achter kan staan. Dingen waarvan we weten dat ze overeenstemmen met de wil van God. Met wie Jezus is. Wat God wil. En we krijgen daarmee een volmacht van Jezus. Bid maar in mijn naam en het gebeurt. En dat kan ook niet anders. Een volmacht is een volmacht. Als je een zaakwaarnemer aanstelt of iemand anders als gevolmachtigde, dan handelt die persoon in jouw naam. En dat is rechtsgeldig. Je kunt straks iemand machtigen voor de Europese verkiezingen. En dan is die stem die hij of zij voor jou uitbrengt, rechtsgeldig. Ja, maar dan is het wel handig om te weten op wie je moet stemmen als jij de gevolmachtigde bent. Dan moet je wel weten wat die persoon wil. Nou, nu wordt het interessanter nog. Hoe weet je dat dan bij Jezus? Hoe weet je nou wat Jezus wil? Wat is nou de wil van God en van Jezus? Nou, ook dat vind je in deze hoofdstukken terug. En daar komt dat koninkrijk weer terug van de vorige preek. Want waar is Jezus mee bezig geweest tot nu toe? En waarvan zegt hij dat de discipelen en ook wij dat moeten gaan doen? Dat we zelfs grotere dingen zullen gaan doen dan hij. Met het verkondigen van het koninkrijk. En met het doen van de tekenen en de wonderen die daarbij horen. En daarvan zegt hij, jullie zullen dat ook doen. Grotere zelfs nog dan wat ik gedaan heb. Nou, daar bedoelt Jezus niet mee dat wij hem zullen overtreffen. Dat wij grotere dingen zullen doen dan hij gedaan heeft. Dat groter moet je opvatten als een gebiedsbepaling. Jezus' taak was het namelijk om het evangelie te verkondigen aan de Joden. Om alle dorpen en steden in Israël langs te gaan. En zelfs dat deed hij niet alleen, hebben we net gezien. Maar de rest van de wereld, dat moesten zijn discipelen doen. En dat moeten wij doen, de kerk van vandaag. En ons gebied is veel groter dan dat kleine stukje grond aan de Middellandse Zee. En daarom zegt Jezus, jullie zullen nog veel grotere dingen doen dan ik. En we kunnen dat doen omdat Hij ons zijn geest geeft. Hij is er zelf bij. En dat is wat bedoeld wordt in hoofdstuk 15, vers 7 en 8. Ik lees dat nog één keer. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, dan kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Misschien dacht je bij het lezen van dit stuk dat als het over vrucht gaat, dat Jezus dan bedoelt de vrucht van de geest die in je leven groeit. Dat wat God in jouw leven kan doen. Nou, daar heeft het zeker mee te maken. Maar ik geloof, als je deze hoofdstukken in zijn geheel bekijkt, dat Jezus hier iets anders bedoelt in de eerste plaats. En die vrucht, dat is dat er mensen tot geloof komen. De discipelen moeten verder gaan in de bediening van Jezus en wij ook. En in die bediening mogen ze vrucht gaan dragen. En die vrucht is dat mensen tot geloof komen. En daarmee wordt God de Vader geëerd. Wanneer er veel vrucht is. Wanneer er veel mensen tot geloof komen. En de discipelen hebben dat ondervonden. Lees het boek Handelingen maar door. Met honderden, met duizenden kwamen mensen tot geloof. Toen de discipelen gingen volharden in het gebed. Toen ze gingen bidden in Jezus' naam om volmacht. Om volheid van de Heilige Geest. En het is vandaag niet anders. Jezus wil nog steeds dat wij veel vrucht dragen. En dat we daarmee de Vader eren. Jezus wil nog steeds dat veel mensen tot geloof komen. Dus bidden in Jezus' naam is bidden om het Koninkrijk. Dat is bidden om een grote opbrengst. Om veel vrucht voor het Koninkrijk. Dat is wat Hij wil. Dat is bidden dat Koninkrijk gestalte krijgt in je eigen leven. In dat van de gemeente. In dat van al die mensen om je heen die je kent. Al die mensen waarvan je van een aantal weet dat ze de Heer niet kennen. Dat is bidden om alles wat er nodig is in dat Koninkrijk. Dat is bidden om kracht. Om alle machten van de Satan te kunnen overwinnen. En het is ten diepste bidden om de Heilige Geest, om die te mogen ontvangen. En dat is een gebed, zegt Jezus, dat altijd verhoord wordt. Een gebed om de Heilige Geest, een gebed om volheid met de Heilige Geest, dat wordt altijd verhoord. Het is bidden dat de Geest zijn werk kan doen. Dat de Geest gaven en talenten uitdeelt in de gemeente. En ook middelen, financiën. Het is bidden om heiliging van je eigen leven en dat van de gemeente. En van al deze dingen zegt Jezus, vraag het in mijn naam. Vraag het voor het Koninkrijk en ik zal het doen. Geen twijfel, geen grens. Ik zal het doen. Het staat er 4 keer in deze hoofdstukken. Ik zal het doen. In de eerste brief van Johannes waar ik ook uit gelezen heb vanmorgen. Daar zegt hij in hoofdstuk 4 vers 14. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Als je dat doet, als je bidt in overeenstemming met Gods wil, dan weet je dat God het altijd verhoort. Dan is het dus ontzettend belangrijk om vast te stellen wat Gods wil is en wat in het belang van het Koninkrijk is. Weet je dat altijd? Nee. En daarom is volharding nodig. En daarom is ook gezamenlijk gebed nodig. En daar hoop ik in deel 4 of 5 van deze serie op terug te komen. Want je kunt dat vaak niet in je eentje verstaan. Ik citeerde de vorige keer Watchman Nee, een Chinese christen. En ik doe dat opnieuw. Hij zei, zolang wij Gods wil in een specifieke situatie niet kennen, moeten we volharden in het gebed. En dan moeten we net zo lang doorgaan met bidden tot we zeker weten wat God wil in deze concrete situatie. Of dat God tegen ons zegt, je mag er niet meer voor bidden. Dat kan ook. En zei hij, als God je dan zijn wil geopenbaard heeft voor die specifieke situatie, dan hoef je er vervolgens nog maar één keer om te bidden in Jezus' naam. En dan wordt het verhoord. Dan is het klaar. Hoef je er ook niet meer om te bidden. Het gevaar is altijd dat je dan God in een schema wil persen. Maar toch moeten we daar niet, denk ik, niet te snel van beschuldigen. En deze gedachte is echt de moeite waard om te doordenken. Het is een zoeken en een tasten naar Gods wil. En ik geloof zeker dat Watchman Nee dat ook zo niet bedoeld heeft. Alsof God schematisch is in te delen. Het vraagt in elk geval, zoals gezegd, volharding en toewijding in gebed. En het vraagt ook, en daar staan deze hoofdstukken vol van, om heel dicht bij Jezus te leven. Om te zijn in hem, de wijnstok. Want zonder hem kun je helemaal niets doen. En zonder hem kun je bidden en dan kun je de woorden gebruiken in Jezus' naam. En je kunt ze eindeloos herhalen. Maar als je niet in Jezus bent, dan richten ze helemaal niets uit. Want het is namelijk geen magie. Het is geen magische formule. Je kunt niet bidden in Jezus' naam en tegelijk niet in Jezus zijn. Dat kan niet. Dat zal God niet verhoren. Het is in Jezus zijn, dicht bij hem leven en leven naar zijn geboden. En leven in verbondenheid met elkaar. Aan jullie liefde, zegt Jezus, zal de wereld zien dat wij één zijn. Dat de Vader mij gezonden heeft, dat de Vader mij lief heeft en jullie. Jullie, onze liefde en verbondenheid, is tegelijk ook de geloofwaardigheid van ons getuigenis. En van ons gebed. Bidden in Jezus' naam heeft grote gevolgen. Levensreddende gevolgen. Want veel mensen komen tot geloof op ons gebed in Jezus' naam. En de grootheid van God de Vader wordt daardoor zichtbaar. En onze blijdschap wordt voorkomen. Dat is die blijdschap van de Geest in jou. Maar dat is ook die blijdschap dat je ziet dat mensen tot geloof komen. Ik kan werkelijk geen mooiere dingen bedenken dan dat ik dat zie gebeuren. Dat mensen tot geloof komen. Vanmorgen, nu, op dit moment, worden er twee mensen gedoopt in de gemeente waar ik hiervoor gewerkt heb. En die doen belijdenis. Twee volwassenen. Dat is zo mooi. Als je ziet dat God mensen roept en dat ze hun leven aan hem geven. Mensen die nooit van hem gehoord hadden. Dan is je vreugde echt volkomen. In gevechtssituaties kan het gebeuren dat een eenheid vraagt om luchtsteun. En dat die steun uitblijft, om wat voor reden dan ook. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Maar bij onze missie hoeven we daar niet bang voor te zijn. Wij zijn als christenen weliswaar niet in oorlog met geen enkel volk of met geen enkel mens. Alleen met Satan, de vorst van de duisternis. Maar we hebben wel luchtsteun nodig, elke dag. Want zonder die luchtsteun kunnen wij helemaal niets doen. En Jezus belooft dat hij vanuit de hemel elk verzoek dat om steun gedaan wordt, in zijn naam, verhoort. Zonder grens en zonder limiet, als het maar is in zijn naam, voor zijn koninkrijk. Als we dat doen, wordt de Vader verheerlijkt en is onze blijdschap volkomen. Amen.